Beste mensen, Seneca, dat was een beroemde filosoof in het Romeinse keizerrijk, ongeveer ten tijde van Jezus. Deze Seneca die moppert ergens over een nieuwe mode die in opkomst was, namelijk om de zevende dag als rustdag te vieren. Hij beschouwde deze Joodse gewoonte verwerpelijk, omdat, zo zei hij letterlijk, omdat daarmee liefst een zevende deel van een mensenleven wordt weggegooid. Het was inderdaad in de eerste eeuw voor Christus en in de eerste eeuw na Christus dat het organiseren van de tijd in zeven dagen ook in de Grieks-Romeinse wereld populair werd. Voor die tijd kenden de Romeinen immers een achtdaagse week, zeven dagen werken en de achtste dag naar de markt om de spullen te verkopen. Dat ritme van zeven was afkomstig van de Chaldeeën. Het land van de Chaldeeën, dat is het gebied rond de Eufraat en de Tigris. Men had daar de dagen genoemd naar wat ze aan de hemel hadden gezien als zeven eigenwijze sterren die hun typische eigen banen trokken door de sterrenconstellatie heen. Men hield deze zeven hemellichamen. Men beschouwde ze als goden en elke dag van de week was aan een van hen toegewijd. En de Joden die namen die zeven dagen namen ze over, later deden dat ook de Egyptenaren. En zo kwam het bij de Romeinen terecht en toen natuurlijk ook hier in de wereld van de Germanen. Vaak werden dan de oude godendamen vervangen door inheemse idolen. Zo noemen wij de zaterdag met de Romeinen nog steeds naar Saturnus. De zondag en de maandag noemen we met de Babyloniërs naar de zon en de maan. En de dinsdag, de donderdag en de vrijdag, die noemen we met de Germanen Tzisch, Tich, Donar en Freya. De tijdbeleving als golfjes van zeven is dus duizenden jaren oud. En de zevende dag als rustdag evenzeer. In onze dagen zijn we die gezamenlijke rustdag flink aan het verliezen. Koopzondag is er voor in de plaats gekomen. Het feit dat wij als samenleving de zevende dag niet meer heiligen, wordt volgens mij niet zozeer ingegeven door economische motieven, maar het komt vooral, denk ik, door ons individualisme. Ons gemeenschapsgevoel is ondergeordend aan ons ik. We bepalen liever zelf wanneer we kopen en verkopen en arbeiden en rusten. Je moet weten dat in de zesde eeuw voor Christus de Joodse intellectuelen werden gedeporteerd naar Babylon. Dat was de wraak van Nebukadnessar, omdat Jeruzalem zich niet had onderworpen. Deze Joden die kwamen daar in een wereld terecht die een diepe indruk op hen moet hebben gemaakt vanwege de kunst, vanwege de talen, maar ook vanwege de wetenschap. En toch in den vreemde hielden ze daarom misschien des te hardnekkiger vast aan hun overtuiging dat God niet huisde in een of ander dier, in een of ander monster, ook niet in een of ander verschijnsel aan de hemel. Dieren, hemellichamen, het waren slechts schepselen uit Gods hand. Alle beelden die er gemaakt waren, bestonden slechts uit materie. De sterren waren door God bedacht en dienden om de tijd in te delen in jaren en dagen. En in het Joodse scheppingsverhaal, dat in Babylon is opgeschreven, daar staan de 7 dagen dan ook niet meer onder bescherming van de 7 planeten. Nee, ze worden brutaalweg genummerd. De Bijbel staat, dat was dag 1, dag 2, dag 3. Alleen de 7e dag, die mag een naam hebben. Shabbat. En dat is geen planeet, maar dat betekent rustdag. Als wij dus vandaag lezen hoe het volk van Israël zijn grondwet krijgt. Wij kennen die grondwet als de 10 geboden, dat is daar een uittreksel van. Dan wordt er in die tekst opvallend veel aandacht besteed aan de naam van God. Hij is de bevrijder uit de slavernij. Hij is niet de vereenzelvige met welk beeld ook. Het volk wordt zwaar onder druk gezet om hieraan vast te houden. God is geen goud, hij is geen koninklijk gezag, hij is geen zonsverduistering, hij is geen vulkaanuitbarsting, hij is ook geen rijke oogst. God is de kracht die mensen wil oprichten om vrije schepselen te zijn. En dat komt door de onderdrukkers in Rome en Babel zich in de zak steken. De coronacrisis heeft natuurlijk veel verdriet teweeggebracht. Onverwerkte rouw, gefrustreerde jeugd, eenzame ouderen. Maar sommige mensen hebben evenzeer iets teruggevonden van de rust, van de eenvoudige dingen, van een zondagse wandeling door de natuur, van de stilte in de straat. Want het is die rust, in die rust, dat de mens niet langer afgeleid is van zichzelf, maar waarin de vraag kan opkomen, waarom leef ik? Voor wie leef ik? Kan ik daar dankbaar voor zijn? Kan ik voelen dat ik er mag zijn? Dat ik bemind ben? En zo is die stilte, de ontmoeting plaats met het geheim van God. En dat is de zin van de 7e dag. De betekenis van je leven vind je niet op je bankrekening, ook niet in je stapel diploma's, zeker niet bij het aantal likes op Facebook. Het zit hem ook niet in een bos bloemen die je krijgt. De zin moet oplichten uit je er zijn. Los van je prestaties, los van je aanzien, los van je bezit. Puur je bestaan hier op aarde is gezegend. En daar mag je je van bewust zijn. En als je dat niet meer samen doet met de hele gemeenschap op zondagochtend, doe het dan maar individueel. Maar verlies het niet, het besef van Gods liefde op de dag dat je even niets hoeft te presteren. Lieve kinderen, kom, zei mama tegen Emma, steken we de straat nog even over en dan branden we een kaarsje voor opa. Dat vond Emma leuk. Ze wist dat ze het kaarsje aan mocht steken, aan een ander kaarsje. En de kaarsjes die bijna op waren, mocht ze uitblazen. Dus ze huppelde het kerkplein over. Waarom steek je een kaarsje aan, vroeg ze, bij het Maria-altaar. Voor opa, dat opa beter wordt. Wordt opa beter van een kaarsje, redeneerde Emma verder. We hebben er zeker al 6 opgestoken. Hoeveel moeten we nog? Nee, natuurlijk niet, zei mama. Hij wordt niet beter van het kaarsje. Dat zou te gemakkelijk zijn. En goedkoop. We kunnen de hulp van God niet kopen. Het kaarsje is er voor onszelf. Dat we er gerust op zijn. Dat we zeker weten, God vergeet ons niet. Emma vond dat maar ingewikkeld. Maar een kaarsje opsteken, dat was niet ingewikkeld. En toen het zon ze brandde, toen zei ze met haar allerliefste gezicht, zal ik er dan nog maar eentje opsteken?